We gaan vanmorgen met elkaar nadenken over het thema samen bidden voor opwekking op Urk. En daar een uitroepteken en een vraagteken. Samen bidden voor opwekking op Urk. En we gaan met elkaar eerst lezen een gedeelte uit Haggai 1 en vervolgens uit Psalm 85. Haggai 1, vanaf vers 2. We zien dat het volk van God volledig afgeleid is door de dingen van de wereld. En dan zendt God een profeet die het volk moet wakker schudden. Haggai 1 vers 2, zo spreekt de Heere van de legermacht. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heere te herbouwen. Toen kwam het woord van de Heere door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u wel de tijd om in uw fraai overdekte huizen te wonen, terwijl dit huis, mijn tempel, verwoest ligt? Nu dan. Zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. U zaait veel, maar brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar wordt niet dronken. U kleedt u, maar wordt niet warm. En de dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere van de legermachten, let aandachtig op uw wegen. Ga het gebergte in, haal hout en herbouw dit huis. Dan zal ik er behagen in scheppen en verheerlijkt worden, zegt de Heere. U rekent op veel, maar zie, het wordt weinig. Wat u in uw huis bracht, daar blies ik in. Waarom, spreekt de Heere van de legermachten, vanwege mijn huis, de tempel dat verwoest ligt, terwijl u zich uitslooft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom onthoudt de hemel uw dauw en het land onthoudt u zijn opbrengst. Want ik riep droogte over dit land uit, over de bergen en over het koren, over de nieuwe wijn en over de olie en over wat het land oplevert, over de mensen en over de dieren en over al de inspanning van uw handen. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing is Psalm 85 en die psalm kunnen wij in deze context van Haggai 1, kunnen we die lezen. Dat is een psalm die gedicht is in die tijd. En er staat boven, zegen ons land. Zegen ons land. Psalm 85 vers 1. Een psalm voor de koorleider van de zonen van Korach. U bent uw land goedgezind geweest, Heere. U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jacob. De ongerechtigheid van uw volk hebt u weggenomen. U hebt al hun zonden bedekt. U hebt al uw verbolgenheid weggenomen. U hebt zich van uw brandende toren afgewend. Breng ons terug, o God van ons heil, en doe uw toren over ons teniet. Zult u voor eeuwig toornig op ons zijn, uw toren laten duren van generatie op generatie? Zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Toon ons uw goede tierenheid, Heere, en geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal, want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Maar laten ze niet tot dwaasheid terugkeren. Ja, zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat er eer in ons land woont. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar en gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Trouw komt op uit de aarde en gerechtigheid ziet uit de hemel neer. Ook geeft de Heere het goede en geeft ons land zijn opbrengst. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht uit. Hij zet haar langs de weg waar zijn voetstappen staan. Tot zover de tweede schriftlezing. Als kerntekst hebben we vanmorgen de tekst gekozen, Psalm 85 vers 7. Zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Zullen we nog kort bidden met elkaar? Heren, we hebben net met elkaar gelezen. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Want hij zal tot zijn gunstelingen van vrede spreken. We danken u, Heren, dat u de levende God bent, die ook anno 2019 nog zo duidelijk spreken wil door zijn woord en door zijn Heilige Geest. We danken u, Heren, dat u vanmorgen hier in ons midden bent en dat dat eeuwig blijvende woord open gaat en u wil door dat woord tot onze harten spreken. Heren, hier zijn we. We willen ons hart voor u openstellen. Ook als we met elkaar horen van verblijdende berichten dat u aan het werk bent onder de jongeren. O Heren, wat is het nodig dat u door uw Heilige Geest het verder zal leiden. Dat u door de Heilige Geest ons alle wakker schudt. En dat u boven alles ons verwachting geeft. Want u wil een diep en heerlijk werk doen daar waar wij ons hart voor u openstellen. Heren, tegelijkertijd kunnen we zo onverschillig zijn. En kunnen we zo hard van hart zijn. En zeggen wij tegen u, Heren, breek onze harten open. Heren, neem de onverschilligheid en ongehoorzaamheid weg. Zodat wij vanmorgen met elkaar zullen zien wat het betekent om samen te bidden voor opwekking. O Heren, we verlangen daarnaar. U weet dat er beloften liggen vanuit het voorgeslacht, ook voor een dorp als Urk. En daarom bidden we, o God, neem ons mee naar uw woord en bemoedig ons en spoor ons aan. Dat wij niet zullen stoppen, maar dat we zullen blijven bidden om een door u gewerkte opwekking en herleving. Dat we met elkaar uw glorie mogen zien. Vader, help ons in het spreken en in het luisteren tot meerdere glorie van uw naam. Amen. Het thema voor vanmorgen, samen bidden voor opwekking op Urk. Het eerste waar we met elkaar over na gaan denken is, waar moeten we hiervoor bidden? En het tweede, wat moeten we dan met elkaar bidden? En in de derde plaats, waar zien we dan met elkaar naar uit? Dus waar moeten we hiervoor bidden? En wat moeten we met elkaar bidden en waar zien we dan met elkaar naar uit? 6 juli, dus dat is een anderhalve week geleden misschien, hè, stond er in de Urkerland een artikeltje met de kop: opwekkingsbeweging gaat als lopend vuurtje. En dat was via SIP, was dat inmiddels alweer wereldkundig gemaakt en dat raakte mijn hart. Waarom? Nou, opwekking is eigenlijk een thema waar de Heer mee begonnen is in mijn leven al 20 jaar geleden. 20 jaar geleden in de Alblasserwaard kwamen wij samen met 8, 9 jongeren in een huiskamer elke zaterdagmorgen van 6:30 tot 8:30. En we gingen met elkaar op de knieën om te bidden voor een door God gewerkte opwekking en herleving in de Alblasserwaard. En dat zijn onvergetelijke momenten geweest. Sinds die tijd heb ik heel veel boeken gelezen over opwekking. En op de bodem van mijn hart leeft dit. Daar waar de Heere werkt. En daar waar God opwekking en herleving geeft, daar wil ik bij zijn. Want als de Heere herleving geeft en opwekking geeft, daar worden uren als minuten. Daar raakt de hemel de aarde. En daar mag je met elkaar iets ervaren van een voorsmaak van de hemel. Want daar werkt God. God werkt door zijn Heilige Geest als mensen samenkomen om te bidden voor herleving. Nou, dat artikeltje dat raakte mijn hart omdat ik las dat daar enkele jongeren hier op Urk naar de opwekkingsconferentie in Biddinghuizen elkaar hebben opgezocht. En dat die avond toen er werd opgeroepen voor een bidstond, dat daar 45 jongeren samenkwamen om te bidden. Dat is geweldig. Maar vanuit eigen ervaring weet ik, daar waar God gaat werken, daar krijg je altijd tegenstand. Dat heb ik zelf aan de lijve ondervonden. Na al die jaren dat de Heer ook in de Alblasserwaard honderden jongeren heeft wakker geschud. Maar er zullen mensen komen die als de brandweer elk kleine vuurtje wat maar enigszins opflakkert om dat gelijk uit te blussen. En daarom heb ik sterk op mijn hart om vanmorgen hierover te preken, om dat wat er nu gaande is in Urk, om dat te bemoedigen en u als ouderen aan te wakkeren en aan te sporen om met gevouwen handen daarnaast te gaan staan. Dat we niet als de brandweer een lopend klein vuurtje uitblussen, maar dat we juist des te meer bidden, o Heere, geef dat dat kleine wat er nu mag zijn, dat dat verder mag gaan opvlammen. Dat het alle kerken zal gaan raken op Urk. En de boodschap van vanmorgen is niet alleen hier voor u en voor jullie, maar het is wat ik op mijn hart heb voor vanmorgen, dat is eigenlijk voor het hele dorp. Ook als later mensen deze video na zullen kijken, he, dat ook zij zich aangesproken weten om met elkaar te bidden voor een door God gewerkte opwekking. Ik heb het al in mijn gebed gezegd. Er zijn mensen in het voorgeslacht geweest van dit dorp, een zekere dominee Wakker die naar Zuid-Afrika verhuisd is, die heeft van de Heere te zien gekregen dat God het nog een keer zou gaan doen op Urk. En als God aan werkt, dan moeten wij opletten, dan moeten we opmerkzaam zijn. Ik zal horen, zegt deze psalm, wat God de Heere spreken zal. Nou, die jongeren die hebben elkaar gevonden. Ik ben ook in die WhatsApp-groep terechtgekomen. Files in Christ. Onverschrokken in Christus. Ja, kijk, dat was Handelingen 2, hè? Dat was de handelingengemeente. Daar was onverschrokkenheid, daar was grote vrijmoedigheid om te getuigen van de Heer Jezus. En dat is wat we nodig hebben in deze donkere, duistere tijd. En wat me opviel bij de jongeren is dat ze hebben gezegd, wij willen niet langer gedreven worden door angsten. Ik weet niet welke angsten, maar wij verlangen ernaar om als jongeren verbinding te zoeken, zodat kerkmuren doorbroken worden en we hebben genoeg aan de verdeeldheid en we ervaren verbondenheid met elkaar. We bidden om de verbreking van de kerkmuren en bidden voor een echte opwekking en voor al de wedergeboren christenen die nog vastzitten in hun denken. Nou, dat raakt mij. Dat raakt mij omdat ik geloof dat de verdeeldheid, er straks iets meer erover, dat de verdeeldheid een van de grootste problemen is in dit dorp. Kerkelijke verdeeldheid, terwijl onze Heiland heeft gezegd, ik wil dat ze alle één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Nou gaat het helemaal niet meer goed. Ik ga deze aanzetten. In Psalm 85, daar vinden we een intens verlangen naar gebed om opwekking en herleving. Breng ons terug, o God van ons heil. Doe uw toorn teniet over ons. Zou u ons niet weer levend maken? Toon ons uw glorie. Geef ons uw heil. Dat woordje heil, dat staat in het Hebreeuwse, staat daar het Hebreeuwse woordje Yeshua. Yeshua. Dat is wat God doet in tijden van opwekking en herleving. Dat we met elkaar als Nieuwtestamentische gemeente weer weer gaan zien en gaan bidden. Heere, geef ons te zien dat het gaat om de Heer Jezus. Dat Hij in het centrum zal staan van al onze activiteiten. Van alles wat we doen. Want wat lezen wij in de Bijbel over Laodicea? Laodicea was een gemeente die rijk en verrijkt was en aan geen ding gebrek. Maar ze miste ogenzalf. En het grootste probleem was, Jezus stond buiten de gemeente en Hij staat aan de deur van de gemeente en Hij klopt. Hij verlangt naar gemeenschap, Hij verlangt naar avondmaal te houden, maar Hij staat buiten de activiteiten. Het gaat bij de Laodicea gemeente niet meer om de Heer Jezus. Het gaat om het hele gemeentelijke, kerkelijke bezig zijn met al zijn activiteiten, maar de Heer Jezus wordt erin gemist. En wat gebeurt er als God herleving geeft en opwekking geeft? Dan raken jongeren en ouderen weer opgewonden over Jezus. Ze verlangen daarnaar om Hem te eren en te aanbidden, om Hem groot te maken. Hij komt weer in het centrum te staan van alle activiteiten. Nou, wat weten we over de achtergrond van Psalm 85? Deze psalm die kunnen we leggen inderdaad naast Haggai, ongeveer de 6e eeuw voor Christus. Kunnen we dit ongeveer duiden. En het is kort na de ballingschap. Het volk Israël had de Torah gekregen, Gods woorden gekregen. En de Heer had gezegd, als jullie dit woord gehoorzamen, dan zal het jullie wel gaan. Maar het volk van God heeft in ongehoorzaamheid de profeten veronachtzaam, de stem van de profeten ongehoorzaam geweest. Ze hebben niet geluisterd naar God, naar de waarschuwingen. En er kwam een moment dat Gods brandende toren niet meer af te wenden was. Dat lezen we hier, hè. Hij werd verbolgen. Verontwaardigd. God was kwaad. Hij was boos over de zonde. De maat was vol. En het volk Israël werd weggevoerd in ballingschap. 70 jaar lang. Maar toen kwam daar dat moment dat daar een wending kwam. Dat lezen wij hier, hè, in vers 2. U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jacob. En onder koning Cyrus mocht het volk weer terugkeren naar Jeruzalem. En daar in Jeruzalem, daar gingen ze de tempel herbouwen. En ze begonnen met het altaar. Ze waren enthousiast voor de dienst van God. Het altaar werd gebouwd. Het was moedgevend. Het was hoopgevend. Na 70 jaar. Terug naar Jeruzalem. Om daar weer die tempel te herbouwen. Schouder aan schouder. Maar wat gebeurt er? Er komt een geweldige tegenstand. De Samaritanen. De vijandige buren. Die steken als het ware een stok in het wiel. Ze steken een stok in het wiel. En ze vliegen over de kop en ze stoppen ermee om verder te herbouwen. En we zien daar dat die herbouw van de tempel gestaakt wordt vanwege moedeloosheid, vanwege aanvallen van buitenaf. En uiteindelijk gaan ze bezig met hun eigen huizen te herbouwen en het huis van de Heere blijft in puin liggen. Een geweldige les voor de jongerenbeweging op Urk. Er gaat tegenstand komen. Als God gaat werken met de Heilige Geest, we weten, daar waar de Heere zijn kerk bouwt, daar bouwt de duivel altijd zijn kapelletje naast. En er zijn altijd mensen die proberen je te ontmoedigen. Nou, we moeten daar niet vleeselijk mee omgaan, maar we moeten schouder aan schouder doorgaan als God werkt. We moeten moedgevend doorgaan, we moeten op de Heere blijven zien, ook bij tegenstand en tegenslag. En dan doet Haggai, die doet een appel. Maak de juiste prioriteiten. Want hij zegt, jullie zijn bezig om voor jezelf prachtige, fraaie huizen te bouwen, maar mijn huis ligt blijft maar in puin liggen. En hij zegt, jullie zijn druk bezig met zaaien, eten, drinken, kleding, geld verdienen. Maar wat van mijn naam? En van mijn eer? Jullie zijn veel drukker bezig met huisje, boompje, beestje, dan dat mijn naam verkondigd wordt onder de naties. Dat mijn eer weer terug kan keren onder het volk. Mijn huis ligt er verwoest bij, terwijl jullie je allemaal uitsloven, een ieder voor zijn eigen huis. Allemaal bezig met hun eigen project. Maar het project van de Heere wordt uit het oog verloren. En wat is dan het gevolg? Nou, jullie missen de zegen. Jullie missen de vrucht op het land. Hè? Dat is oud-testamentisch, daar waar we ongehoorzaam zijn. Daar kan God ons materieel, financieel, qua vrucht niet meer zegenen. Zo lag dat in het Oude Testament. En wat was nou het diepste probleem? De prioriteiten, die waren fout. Jullie prioriteiten deugen niet, zegt Haggai. God heeft niet de belangrijkste plek. Maar jullie huisje, boompje, beestje zijn veel belangrijker geworden. En dan zegt Haggai, zet nou weer de prioriteiten in de juiste volgorde. Mijn huis gaat voor jouw huis. Mijn tempel gaat voor jouw tempel. Mijn wil gaat voor jouw wil. En tegen deze achtergrond roept de dichter van Psalm 85, o Heere, zou u ons niet weer levend maken? Zou u niet uw heil weer aan ons willen openbaren? Tegen deze achtergrond roept de dichter dat uit. Een geestelijke noodtoestand. De tempel in puin. Lauwheid onder Gods volk. Verkeerde prioriteiten. En God onthoudt zijn zegen. En wat is het gevolg? Een innerlijke leegte. Ten diepste bevredigt het niet, huisje, boompje, beestje. Het geeft je niet die volle vreugde die God alleen kan geven wanneer wij zijn Zoon, de Heer Jezus, genieten. Nou, als ik dat nou vanmorgen eens wil toepassen naar een dorp als Urk, dan wil ik dat doen met voorzichtigheid, met liefde, met bewogenheid, maar met een verlangen dat geestelijke ogen opengaan, dat wij ogenzalf krijgen. Want ik denk dat we kunnen zeggen dat er ook op Urk een toestand is die we zou kunnen omschrijven als een geestelijke noodtoestand. Aan de ene kant is er volop activiteit in alle kerken. We hebben kerken gebouwd, we kunnen predikanten onderhouden. Maar draait het nog om de Heer Jezus? Gaat het ons werkelijk om Hem? Nou, die geestelijke noodtoestand, ik heb hier vier punten genoemd, dat is in de eerste plaats, er is een geestelijke blindheid. Ik heb hier al een keer eerder over gesproken, en die geestelijke blindheid zou ik willen omschrijven als hardnekkig ongeloof. Dat daar mensen zijn, buren zijn, familieleden van jullie. Misschien weet je het zelf nog. Je zit zondag aan zondag in de kerk. Je hoort het woord van God. En toch weet je nog steeds niet dat je zonden vergeven zijn. En dat je een kind van God bent. Dat is een ongezonde situatie. Dat is niet zoals God het wil. En het ergste is dat wij het met elkaar gewoon accepteren. Alsof het doodnormaal is dat je zondag aan zondag naar de kerk gaat, terwijl het nog niet recht ligt tussen God en jouw ziel. En dat is een geweldige grote nood. Dat kan komen door verkeerde theologie. En je zou het kunnen omschrijven als een zware geestelijke bedekking. Je hoort het wel, de woorden hoor je wel, maar je ziet het niet. En bidden om opwekking op Urk, dat is dat wij met elkaar gaan bidden, gezamenlijk gaan bidden. O Heere, geef dat die geestelijke blindheid weg zal gaan. Dat die bedekking weggenomen zal worden. Want heren, nu is het dat veel mensen, wat ik pas onlangs las, hè, dat vond ik heel grijpend. Er zijn vandaag de dag veel mensen, ook in de reformatorische Bijbelbelt, die zijn banger voor God dan voor de duivel. Dat er een theologie verkondigd wordt, dat mensen banger worden van God dan voor de duivel. Dat we een godsbeeld hebben, dat er maar een enkeling gered wordt, of dat er maar een enkeling uitgekozen is of uitverkoren is. En we moeten met elkaar gaan bidden of die geestelijke bedekking weg zal gaan. En dat we gaan zien dat God in Christus een genadige volle God is. Hij is goedgezind. De Heere is in Christus de mensheid goedgezind. Met uitgestrekte armen nodigt Hij ons. Kom. Want alle dingen zijn nu gereed. Het is volbracht. Het tweede, wat die geestelijke noodtoestand uitmaakt, dat is die afschuwelijke verdeeldheid. Wij zijn het met elkaar normaal gaan vinden dat we in allerlei groepen, clubjes, filialen van de Heere samenkomen, terwijl Jezus het zo niet gezegd heeft. Hij heeft gezegd, ik wil dat ze alle één zijn, opdat de wereld geloven dat Gij mij gezonden hebt. En wat lezen we in Haggai 1 vers 9? Mijn huis ligt in puin en een ieder slooft zich uit voor zijn eigen huis. Is dat niet de situatie ook op Urk? Een ieder slooft zich uit voor zijn eigen kerk. En dat moet ons ook als reformatorische baptistengemeente bescheiden maken. Er kan zo snel geestelijke zelfgenoegzaamheid zijn bij ons, bij mij, dat wij denken dat wij de waarheid in pacht hebben. En dat wij het zo goed zien. En bij ons wordt de zuivere waarheid gebracht. En de ene kerk weet van zichzelf dat ze nog zuiverder zijn dan die andere kerk. En het is pure hoogmoed. Vandaar verootmoediging. Want één ding geloof ik. Dat als God herleving gaat geven, dan is dat in de eindtijd een herleving die alle kerken overstijgend zal zijn. Want wij hebben elkaar keihard nodig. We hebben de oud-gereformeerde kerk nodig in een visie op de heiligheid van God. En we hebben andere kerken nodig als het gaat ook over de gewilligheid van de Heer Jezus om gered te worden. Maar wij hebben elkaar nodig. We moeten weer met elkaar uit gaan roepen. O, breng ons terug, o God. Zoals u begonnen bent in Handelingen, dat er staat, zie hoe lief ze elkander hebben. Ze waren één van hart en één van ziel. O Heere, zou u dat ook op Urk willen doen? Dat we een gezamenlijk verlangen hebben dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt. En dan kan ieder op zijn eigen plek blijven. Maar dan vallen kerkmuren weg en dan vallen daar geestelijke banden waarin een stuk herkenning is dat we diezelfde Jezus lief hebben. Het derde, wat de geestelijke noodtoestand uitmaakt, dat is dat er heel veel dubbelhartigheid en halfslachtigheid is. We zitten in de kerk. En we weten dat God een geheiligd leven vraagt. En we weten dat we anders moeten leven. En toch leven we door van twee walletjes te eten. We kunnen niet bekeerd worden. We kunnen niet met de dingen van de Heer bezig zijn. Want dat moet ons allemaal geschonken worden. Maar ondertussen kunnen we keihard werken voor een goed loon en een mooie auto en een mooi huis. We bouwen voor onszelf fraaie, mooie huizen. Daar staan de Urkers onbekend. We bouwen prachtige huizen. Maar als het nou gaat over het dienen van de Heer, dan kunnen we niks. Dubbelhartig. Halfslachtig. Wat mag het ons kosten, broeders en zusters? Wat mag het ons kosten in een verlangen naar opwekking en herleving? Mag het ons elke dag een uur kosten om een uur eerder naar bed te gaan of een uur later naar bed te gaan, om te zeggen, o God, Heere, toon ons uw heil. Wilt u ons niet weer opnieuw levend maken? En het vierde wat die noodtoestand inhoudt, wat die noodtoestand uitmaakt ook vandaag de dag, dat is het woordje gevangenschap. Psalm 85 vers 2. U bracht een omkeer in de gevangenschap van Jacob. Ik heb het gehad over dubbelhartigheid en halfslachtigheid. Maar wat zijn er veel jongeren gevangen? Ouderen, die gevangen zit. Vul het dan maar voor jezelf eens in. Gevangen in verslavingen. Een organisatie als Waypoint Urk, die zal daarvan afweten wat er werkelijk speelt onder de mens. Maar wij hebben een Bijbel in huis waar staat hoe wij vrij kunnen worden. En hoe komt het dan dat velen verslaafd zijn? Indien gij in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. En toch veel gevangenschap. Toch veel gebondenheid in drank, in drugs, in seksuele onreinheid. En we hebben de zegen van de Heer niet. En we missen met elkaar de bevrijdende kracht van het evangelie. O, zullen we dan vanmorgen niet met elkaar uitroepen? Zou u ons niet weer levend maken? Zou u ons niet willen bevrijden uit deze gevangenschap? Dat gebeurt als God gaat werken door de Heilige Geest. Dat zien we nu gebeuren, dat jongeren verlangen naar bevrijd te worden van angsten. Angst voor afwijzing, angst voor veroordeling, angst voor de hel. Vult het maar voor jezelf in. Gevangenschap, een geestelijke noodtoestand vanwege blindheid, geestelijke blindheid, verdeeldheid, dubbelhartigheid, maar ook vanwege gevangenschap. En de grote vraag is vanmorgen, waar is de vrucht en de zegen op de prediking op Urk? Vanmorgen misschien wel 50 kerkgebouwen, 60 kerkgebouwen, ik weet het niet. Op 50, 60 plekken wordt er gepreekt. Door de weeks vinden daar nog samenkomsten plaats, bijbellezingen, catechisaties, huisbezoeken. Wat een arbeid voor de zielen van de mensen op Urk. En waar is de uitwerking? Waar is dat, die dynamiek van handelingen, vol van de Heer Jezus, om te getuigen van Hem? Daar waar mensenharten vernieuwd worden, daar waar angsten verdwijnen, daar waar gebonden mensen vrijheid gaan ervaren. Daar waar mensen zich bekeren en een vuur gaan stoken op het strand om alle zonde en ongerechtigheid te verbranden. Dat gebeurde in Handelingen 19, er werd een vuur gestookt en alle occulte boeken werden daar verbrand. Wat zal dat heerlijk zijn als er nog zo'n ogenblik komt. De komende tijd, een vuuravond waar goddeloze dvd's en cd's verbrand worden, daar waar afgerekend wordt met alle ongerechtigheid. Want dat gaat God doen, Hij gaat ons reinigen. Als God met zijn geest gaat komen, dan komt Hij altijd met een geest van uitbranding, van reiniging, dat al het zondige van ons aan de voet van het kruis wordt gebracht, zodat er ruimte komt voor de Heilige Geest. Waar is de bewogenheid voor verloren zielen? Dominee Middel, volgens mij was dat de christelijk gereformeerde predikant, een hele bevindelijke dominee, die was zo betrokken op de zielen van zijn gemeenteleden, dat als er een paar weken geen krachtdadige bekeringen tot God kwamen, dan riep hij de kerkraad samen en dan ging hij met de kerkraad op de knieën en dan riepen ze het uit naar de Heere. Heere, waarom houdt u uw hand terug en komen daar geen mensen tot bekering? Wat is er mis? Vroeger zeiden ze wel, hè, het was voor hem een opgebonden zaak. Het werd als het ware op zijn hart gedrukt door God. Hij kon niet anders dan de broeders en ouderlingen bij elkaar roepen en zeggen, o God, wij missen op dit ogenblik de krachtige doorwerking van de Heilige Geest. Lieve broeders en zusters, daar waar God de hoogste prioriteit gaat krijgen, waar zijn gemeente en de eer van God de hoogste prioriteit gaat krijgen, daar zal opwekking en herleving zijn. En ik zeg het ook vanmorgen tegen mezelf. Maar het feit dat we nog niet een brede opwekking en een leving hebben, die schuld ligt bij ons, ligt bij mij. Omdat God niet de hoogste prioriteit heeft in ons leven, maar dat er ook in onze levens nog zoveel andere dingen zijn die zich verdringen met de dienst aan God. En we moeten onszelf vanmorgen afvragen, waar ligt dat dan aan, Heren? Waar ben ik meer van gepassioneerd dan voor de naam van Jezus? Kijk, wij hebben weer ontdekkende prediking nodig. Sommigen die hebben die preek wel eens gelezen, maar die kan je downloaden op internet. Maar lees zo'n preek eens van Jonathan Edwards. Zondaren in de hand van een vertorend God. Met vrees en beven lees je die preek. Zondaren in de hand van een vertorend God. Zielen die ieder ogenblik voor eeuwig verloren kunnen gaan omdat ze zonder Jezus leven. Een buurman, een buurvrouw. Die in godsdienst gevangen zit. Of die misschien zelfs goddeloos voor zichzelf leeft. Die bevindt zich in de handen van een vertorend God. En ieder ogenblik kan het voor hem of haar eeuwigheid worden. Heren, hoe komt het dat het ons niet aangrijpt? Hoe komt het, Heren, dat het mij niet op de knieën brengt en doet roepen naar u? Tot behoud van mijn buurman en van mijn buurvrouw. De prediking. Die kan verkeerd zijn. Die kan niet radicaal genoeg zijn. Kijk, er zullen mensen verloren gaan met een ingebeelde hemel. Er gaan mensen met een ingebeelde hemel naar de hel. Die uitdrukking heb je misschien wel meegekregen, maar dat kan gebeuren. Als wij steunen op gronden buiten Jezus Christus. Nou, welke gronden zien wij om ons heen of zie je in je eigen hart? Daar waar wij vertrouwen op de doop. Of het nou kinderdoop is of geloofsdoop is. Maar daar waar we vertrouwen op de doop aan zich. Daar kunnen we mee verloren gaan, want de doop redt ons niet. En hoeveel zijn er niet die zeggen, ja, maar ik ben als kind gedoopt. En ik ben een kind van het verbond, ik ga naar de hemel. Het is een leugen. Wij kunnen niet door de doop gered worden. Alleen door het bloed van Christus kunnen we behouden worden. Maar aan de andere kant zien we dat mensen van de Heer Jezus worden afgehouden. En wordt er een sterk nadruk gelegd op uiterlijke godsdienst. En als we maar keurig gekleed gaan. En de dingetjes doen die we op zondag als zondag meekrijgen. En heimelijk zoeken we daarin een grond en denken dat we beter zijn dan anderen. Ook dat zal ons niet redden. Aan de ene kant zien we kerken waar de wedergeboorte en de bekering niet worden gepreekt. En aan de andere kant zien wij dat de rechtvaardiging door het geloof niet zuiver wordt gepreekt. En we mensen gaan oproepen tot een heilig leven voor de rechtvaardiging. En daarom roepen wij vanmorgen met elkaar uit. O Heere, zou u ons niet ogenzalf willen geven? Zou u ons weer niet opnieuw levend willen maken? Zodat u door de kracht van de Heilige Geest een oplossing gaat geven voor die geestelijke noodtoestand. Want het is niet Gods schuld dat er geen opwekking en herleving is. Maar het is de onbekeerlijkheid van ons hart. Het zijn onze zonden, zegt Jesaja, die scheiding maken tussen God en onze ziel. Luister goed. Zie, de hand van de Heere is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen. En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonde doet zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Dus God hoort ons vanmorgen wel. Hij ziet ons. Hij wil ons verlossen. Hij wil wonderen geven. Maar als wij ons niet bekeren en zonde aan de hand houden, ja, dan is dat voor hem een obstakel om door te werken. Maar dan zeg je misschien vanmorgen, ja, maar is er dan nog wel hoop? Moeten we dan niet gewoon stoppen met elkaar? Sommigen zeggen dat, hè, de geest is geweken. De Heer heeft de kandelaar uit Nederland, misschien wel van Urk weggenomen en hij is naar China gegaan. Maar ik zeg je, laten we niet stoppen, want er is hoop. Jezus Christus leeft en hij leeft en regeert tot in alle eeuwigheid aan de rechterhand van de Vader. En die Jezus, die mogen wij verkondigen. Hij maakt levend. Want als we het vanmorgen hebben over bidden voor opwekking, wat moeten we dan met elkaar bidden? Nou, om levendmaking. Het volk was immers geestelijk gezien bijna gestorven en op sterven na dood. En dan roept de dichter op om te bidden dat er weer een opwekking uit die dood zal plaatsvinden. Zoals Ezekiel 37, hè, dat dal van dorre doodsbeenderen. Dat die beenderen bij elkaar komen en dat er leven in komt, dat er vlees op komt, leven in komt. Dat is waar we met elkaar voor mogen bidden. Heere, toon ons uw vriendelijke aangezicht. Geef ons uw heil. Laat uw redding een realiteit worden in alle kerken op Urk. Heere, kom met uw bevrijdende evangelie. Heere, doe ons herleven. Want wat is levendmaking? Nou, ik heb hier een definitie. Dat is instroming van goddelijk leven in een lichaam wat in een dreigend gevaar is om een lijk te worden. Dat was de toestand van het Joodse volk. Ze dreigden op sterven na dood te worden, een lijk te worden. Nou, opwekking is dat God opnieuw de sluizen van de hemel opent. En dat hij in zijn soevereine genade jonge mensen, oudere mensen gaat aanraken in een verlangen dat er verandering komt in die geestelijke noodtoestand. Dus ja, kijk, wie maakt er leven? Dat doen wij niet. Ik moest een beetje glimlachen. Op een gegeven moment was er een appje op die WhatsApp groep. En die zeiden, er is een meisje in Zeeland, daar moeten we voor bidden, want die wil ook een opwekking gaan beginnen. Nou, dat verlangen is goed. Dat verlangen is goed, maar wij beginnen geen opwekking. Een opwekking komt van boven. Hè. Er staat hier in het Hebreeuws staat het woordje u helemaal vooraan. Zou u ons niet weer levend maken? Ze waren ervan doordrongen. Het komt van boven. Opwekking komt uit de hemel. Alleen God kan verandering geven. Opwekking is een soevereine daad van God. Om de sluizen van de hemel te openen. Om zo zijn volk, zijn kinderen rijkelijk te zegenen. Zodat door hen de stroom van levend water naar de ongelovigen zullen vloeien. Ik begreep dat gisteravond of van de week zijn er jongeren naar kampen gegaan om daar te evangeliseren. Maar dat gebeurt in tijden van opwekking. Gods volk, de gelovigen, die krijgen opnieuw passie voor de Heer Jezus. En ze krijgen een onverzadigbaar, een geweldig verlangen. Van vrijmoedigheid om naar anderen toe te gaan getuigen. In liefde en verbondenheid verlangen ze daarna om uit te dragen. Ik weet het goed. In 2000, toen we daar begonnen om te bidden voor opwekking in de Alblasser Waard, dat we op zaterdagavond vaak in de auto gingen. En dan gingen we naar Hennuut Zand in Wekerom, in de Bijbelbelt. En dan gingen we er op de hoek van de straat staan met 10, 12 evangelisten. En dan gingen we met elkaar liederen zingen. He, onder andere dat lied. Nog is het tijd, de Heer geeft genade, toegang is vrij. Door Golgotha is je paspoort getekend. En daarna, dan kwam heel de disco, die liep uit. Want ja, er staan een paar rare jonge luisteren daar te zingen met elkaar op de straat. En dan kwamen er soms een paar honderd jongeren naar buiten. En dan begaven we ons onder de jonge lui. En dan vertelden we het evangelie. Zijn er tot bekering gekomen. Het is waar, er is heel veel mis. En toch is er hoop, want God wil ook vandaag levend maken. God wil niets liever dan opwekking geven. In de weg van verootmoediging, bidden en bekering. Luister naar deze tekst. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt. En zij mijn aangezicht zoeken. En zij zich bekeren van hun slechte wegen. Dan zal ik zeker vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. Er is hoop voor Urk. Daar waar Gods volk zich verootmoedigt, buigt en bidt en ze het aangezicht van de Heer zoeken, daar gaat God genezing geven. Daar gaan mensen die gevangen zitten in verslaving bevrijd worden. Zeker weten. Want God heeft het beloofd. Daar waar wij ons verootmoedigen, daar waar wij op de knieën gaan, onze hoogmoed afleggen, daar gaat God met zijn levensvernieuwende werk van de geest dingen veranderen. Dan gaat hij daadwerkelijk dode zondaren levend maken. Kijk, deze tijd snakt naar tekenen en wonderen. En sommigen zijn er heel veel mee bezig. Maar wat is een wonder? Wat is een teken? In het bijzonder, nou als een dode zondaar levend wordt. Als een dode zondaar vanuit de hemel, die niet naar God zocht en niet naar God vroeg, de Heilige Geest ontvangt. En het leven van Jezus inwonend ontvangt. En dat leven wil gaan uitleven. We gaan naar de afronding toe. Wie heeft dat gebed om herleving nodig? Nou, de predikant en de voorgangers. Laten we daarvoor bidden. Laten we ze vol bidden. Dat zij vol van de Heilige Geest. Met vuur op de kansel. Vuur in de gemeente mogen brengen. Dat hebben leidinggevenden en ouderlingen en kerkenraadsleden nodig. In het begeleiden van jonggelovigen. Om ze te discipelen. Want dat is toch de taak van een oudst. Om jongeren die tot geloof komen te discipelen in herderschap. En wat een ernstige waarschuwing lezen wij in de Bijbel. In Ezechiël 34 vers 4. Moet je luisteren. In die tijd. Het zwakke versterkt u niet. Het zieke geneest u niet. Het gebrokene verbindt u niet. Het afgedwaalde van de kudde brengt u niet terug. En het verlorene zoekt u niet. Maar u heerst met geweld en met harde hand over de schaap. Dat is zoals het niet moet. En daarom hebben we herleving nodig om afgedwaalde jongeren weer terug bij de kudde te brengen. Om gebrokenen van hart heling te verkondigen door de Heer Jezus. En zeker niet met geweld over die zielen met harde hand te heersen. Dat drijft jongeren alleen maar weg van de kerk. O, mag de Heere daarom ook de kerkraadsleden en de leidinggevenden die compassie geven voor zielen, voor jonge schapen in het geloof. Wie heeft het gebed om herleving nodig? Dat hebben alle gemeenteleden op Urk nodig. De zorgelozen die te wankelen ten dode, de worstelende zielen voor een doorbraak, de gelovigen die lauw en biddeloos zijn, dat ze weer een vurig, brandend hart voor Jezus krijgen. En dat de gelovigen, dat ze fearless worden. Hè? Dat ze vrijmoedigheid krijgen. Onverschrokken. O, laten we daarom vanmorgen eenparig bidden. Heren, maak ons volk. Maak dit dorp weer levend. Heren, schenk ons die volheid van de Heilige Geest. Nog één puntje. Waar zien we dan met elkaar naar uit? Nou, dit schriftgedeelte in Psalm 85, er staan hele mooie woorden staan erin. Het woordje vrede, het woordje heil, het woordje goede tierenheid, trouw, gerechtigheid. Allemaal eigenschappen van God, die samenkomen in de Heer Jezus. Eigenlijk zien we hier al iets in van wie de Heer Jezus is. Waar zien wij met elkaar naar uit? We zien uit naar Gods volle heil. Ik heb het al gezegd, in het Hebreeuws staat daar het woordje Yeshua. Wat wij kennen als het woordje Yeshua. Roy Hessian die zei het al, hè? Let us see Jesus. That's where revival begins. Laat ons die goede tierenheid van de Heer Jezus zien. Die trouw, die gerechtigheid, die vrede, laat ons hem zien. Dan zullen onze harten verblijd worden. Dan zullen we met elkaar herleving smaken. Nou, dat woordje goede tierenheid, daar staat het Hebreeuwse woordje geset, verbondsliefde. David en Jonathan, daar wordt er verschillende keren dat woordje gebruikt. Dat is die fellowship, die loyaliteit, die vriendschap tussen David en Jonathan, als God herleving geeft. En dat zien we bij die jongelui. Als ik ze zie zingen met elkaar, op het strand of op de video's. Zij ervaren vriendschap met elkaar. Een loyaliteit met elkaar, een verlangen. Dat is wat God doet als hij door de Heilige Geest werkt. Daar vallen kerkmuren weg, daar is geen verdeeldheid meer. Daar is Gods geset, Gods goede tierenheid. Vanuit de liefde van hem. Liefde voor elkaar. Maar het tweede wat we hier lezen, dat is hier het woordje trouw, maar in de Statenvertaling staat het woordje waarheid. Er staat letterlijk in het Hebreeuws voor het woordje emet, vast zijn. Het gaat daar om waarheid. Als Elia de zoon van de weduwe Sarfat uit de doden opwekt, dan zegt die moeder, nu weet ik dat u een man Gods bent en dat het woord van de Heere in uw mond waarheid is. En dat moeten de jongelui goed onthouden. Ik weet niet of die jongelui zijn van de bewegingen van Files in Christ. Maar dat moeten we goed onthouden. Liefde gaat altijd gepaard met waarheid. Niet met een soort van, dit is de zuivere waarheid. Nee, In een verlangen dat wij die waarheid leren kennen zoals God het bedoeld heeft. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Heere, hoe hebt u het bedoeld? Wat wilt u zeggen in uw woord? Waarheid maakt altijd vrij. Op dit ogenblik, als ik de appjes zie van die jonge luien die met elkaar bidden, dan zie ik dat de Heere aan het werk is. Ik weet nog niet of daar ook een verlangen is dat God onze levens reinigt van zonde. Want dat gaat God doen. Gaat God ook doen, hè? In tijden van herleving, dan gaan wij de heiligheid van God zien. En ook de zonde in ons hart. En dan komt er een verlangen naar reiniging. Daar zie ik naar uit. Dan gaan we met elkaar op de knieën. En dan gaan we met elkaar Gods waarheid naar ons hart brengen. En die waarheid maakt volkomen vrij van angsten. Die maakt vrij van zonde en van verslaving. Als de Heer Jezus oplicht, dan zien we Gods liefde. Dan zien we zijn waarheid die bevrijdt. Dan zien we gerechtigheid. Staat hier het woordje gerechtigheid. Het Hebreeuwse woordje tzedek. Dat betekent alles valt op zijn rechte plek. Verstoorde verhoudingen worden rechtgemaakt. Er komt vergeving naar elkaar. Onrecht moet wijken in de kerk. Oneerlijke behandeling moet wijken. Als we met elkaar luisteren naar Gods Torah, naar Gods woorden, dan valt alles op zijn plek. Dan is het goed. Maar dan ook dat mooie prachtige woordje voor vrede, het Hebreeuwse shalom. Als Jezus verheerlijkt wordt, dan komt daar shalom, welzijn, vrede. Vrede voor ons hart. Dan gaan we die volle verlossing van Jezus genieten. Vrede met God, vrede met elkaar. Oh, daar komt een heerlijke atmosfeer waar mensen zich thuis voelen. Ze zeggen, wat is er zo bijzonder dan om daar te zijn? Nou, het is de shalom van God. De vrede van God is daar. En dat geeft ten diepste die volle blijdschap. Zou u ons niet weer levend maken, zodat uw volk zich in u verblijdt? Dan gaan we in aanbidding en lofprijzing ons verblijden in hem. We gaan afronden. Ik zat heel erg na te denken over hoe ik de preek zou afronden. Ik heb hier wel eens het voorbeeld verteld van de opwekking op Hernut, waar Gods geest neerdaalde toen Zinzendorf uitriep, de grootste gruwel acht ik dat wij elkaar veroordelen, wij leven slechts om het lam te verhogen. Ook daar was verdeeldheid. En daar kwam opwekking toen die verdeeldheid werd aangesproken. Maar vanmorgen wil ik een ander voorbeeld doen. Er was in Engeland was er een dominee. Ik kan niet meer het hele verhaal helder krijgen. Maar er was een dominee die jarenlang bad voor opwekking in zijn kerk. En de gemeente was zo hardleers en zo onbuigzaam dat hij op een gegeven ogenblik radeloos was. En hij schreef op een dag een brief. Heden overleden de gemeente. U wordt komende zaterdagmiddag uitgenodigd om afscheid te nemen van de gemeente. En de mensen in de kerk waren nieuwsgierig. Wat gaan we nou krijgen? Wat gaat er nou gebeuren? En ze kwamen daar in de kerk. En er stond voor in de kerk stond er een kist. Een doodskist. En naast die kist stond de dominee in gepaste eerbied. En hij verzocht de gemeente om langs de kist te lopen. En schoorvoetend kwam de eerste. En dan werd op een gegeven moment werd het een hele stoet die langs de kist kwam. En met bedrukte gezichten keken ze in de kist. En wat zagen ze in de kist liggen? Een spiegel. Er stond schuin een spiegel in. En met dat ze in de kist keken, zagen ze zichzelf. En dan begonnen mensen te huilen. En raakte verbroken. En 's avonds toen de dominee thuis was, stond er een groep van ouderlingen en gemeenteleden. En die klopt aan de deur en ze zeggen, dominee, wij willen schuld belijden vanwege ongehoorzaamheid, vanwege onze zonde. Dominee, wilt u met ons bidden? Wij verlangen naar een opwekking. God heeft tot onze harten gesproken. Want opwekking, we hebben gezien, opwekking begint bij onszelf. Amen. Zullen we eerst met elkaar het lied zingen?